Willen wij met eerbied en aandacht luisteren, gemeente, naar de lezing van Gods heilig woord in het evangelie naar Johannes. Johannes 1, de verse 1 tot 14.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komend in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, al des eengeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid.
Wij lezen, gemeente, in het 15e vers van wat we nu zo even hebben gelezen, Johannes 1, deze woorden. En dat zijn moeilijke woorden, ook voor onze kinderen zijn dat hele moeilijke woorden, want er staat, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En dan zeggen wij natuurlijk, hoe kan dat nu? Hoe is dat nu mogelijk dat de Heer Jezus, die geboren is in Bethlehem, na Johannes, dat hij toch eerder was dan Johannes? Dat heeft hiermee te maken dat wij moeten zien en geloven dat de Heer al als de Zoon van God, de eeuwige Zoon van God, al bestond voordat hij in het vlees werd geboren. Hij is geboren uit Maria. En het is Maria's eerstgeboren zoon, maar hij is Gods enige geboren zoon. En als we dat zeggen, dan bedoelen we niet dat hij geboren is in Bethlehem, maar dat hij in de eeuwigheid geboren is voor alle eeuwen uit de Vader. Dat wil zeggen dat hij van eeuwigheid de Zoon van God is. En daar gaat het dan hier vooral om. Dat is nu ook in de catechismuszondag, de zondag die aan de orde is, is dat ook van het allergrootste belang dat we dat goed bedenken, zondag 13, waarin wij zien dat hij Gods enige geboren zoon genaamd wordt. En dat betekent, dan hebben we het niet over het kind in Bethlehem, de middelaar, maar dan hebben we het over de Zoon van God vanuit de stilte der eeuwigheid, zoals hij in de eeuwigheid al bestond in de schoot des Vaders. Wel, dat moeten wij dan goed in het oog hebben en dan gaan wij naar de catechismus voor vanmiddag. En die gaan we dan met elkaar lezen in zondag 13. En daar wordt dan ook gevraagd, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gemeente, in het antwoord, in de vraag, vraag 33, daar ligt een buitengewoon stuk vrijmoedigheid in. En wat is die vrijmoedigheid? Er staat, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Dat klinkt toch wel buitengewoon. Dat er staat, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. U zult onmiddellijk mij de vraag stellen, leren wij dat wel, dat wij allemaal kinderen van God zijn? Is het wel zo dat het met ons dus allemaal zo goed staat voor de eeuwigheid, dat wij door wedergeboorte kinderen God zijn? Wel, vanuit de schepping zijn wij al kinderen van God, maar dat wil niet zeggen dat we daardoor levend gemaakte mensen zijn. Dat wil niet zeggen dat wij kinderen God zijn met een recht op de erfenis als erfgenamen van het Koninkrijk Gods. Dat betekent dat niet. Die kerk van toen durfde dat te zeggen. Die mensen konden dat ook zeggen. Dat was in een tijd dat de mensen zwaar vervolgd werden. Dat ze het moeilijk hadden, de brandstapels rookten. En mensen die in die dagen bij de kerk waren, die waren dat van harte. In die tijd kon je van de kerk zeggen, wij zijn toch ook Gods kinderen. Dat wisten ze. Dat wisten ze in hun hart. Dat wisten ze door het werk van Gods geest. Maar wij kunnen dat nu in onze tijd zo natuurlijk in die zin niet zeggen. U zou mij moeten toestemmen, dat zou toch wel heel misleidend zijn, als wij dat nu vanmiddag, stel dat ik hier op de kansel zou zeggen, u bent allemaal kinderen van God. Ik hoorde pas nog dat een dominee, niet zo ver hier vandaan, dat die verklaarde elke zondag aan zijn gemeente het volgende, moet u nagaan. Die dominee zei, ik verklaar nu als dienaar van het evangelie dat al uw zonden vergeven zijn. Dat werd aan die gemeente gezegd. En zo werd dat over de mensen uitgesproken. En dan zeg je, arme gemeente, want je gaat dat geloven. Je gaat geloven dat het woord van een mens zoiets kan doen. En dat je door dat woord van een mens inderdaad mag delen in de vergeving der zonden. Maar Gods woord zegt ons duidelijk, voor Nicodemus, voor allen, wij moeten wederom geboren worden. En zonder het geloof kunnen wij niet een kind van God genoemd worden. Wel, dat is nu waar het uiteindelijk om gaat. Maar die mensen van toen, die konden dat wel zeggen. En ik zou toch willen beginnen, gemeente, met u de vraag te stellen, allemaal zoals u hier zit. Kan ik dit nu zeggen namens u? Het gaat er niet om dat we zeggen, ja, namens allen, namens een hele kerk met mensen. Maar zeg het eens zelf, persoonlijk. Kan ik dat nu zeggen namens u? Durft u dat nu te zeggen, wat hier staat, zo ik toch ook een kind van God ben? Het zullen nog niet zoveel mensen zijn die dat nou in waarheid zo rechtuit, onomwonden willen en kunnen zeggen. Die zeggen, ja, ik ben door genade een kind van God. Kijk, zo was het toen wel. En nu, helaas, het kan wel zo zijn dat we in de kerk zitten, dat we allerlei dingen doen. We belijden ons geloof en we zingen en we offeren en we luisteren en we preken. Maar dat dit toch van ons niet zou gelden. Ik wil het u voorhouden vanmiddag met klem om te zeggen, als er nu mensen zijn hier vanmiddag en God alleen oordeelt het hart, wij niet. Maar als hier nu mensen zijn die dat niet kunnen zeggen, die niet kunnen zeggen ik ben een kind van God, dan bent u uw belijdenis een heel eind kwijt. En dan is er wel een heel groot gemis in uw leven. Als u dat door Gods genade niet durft te zeggen, maar als u dat niet bent, en daar kom ik in de preek nog wel op terug, als u dat niet bent, gemeente, dan zult u heel wat anders moeten zeggen. En dan moeten wij dingen zeggen die toch wel heel ernstig zijn. Zij zeggen dus, en ze konden dat zeggen, en in die zin stelt onze catechismus ons die levensvraag, ben ik nu een kind van God? En mag ik dat nu ook zo vrijmoedig uitspreken? Want er zijn ook wel kinderen Gods, och, ze zijn het van harte, en ze zijn het zeker, maar die durven dat toch niet te zeggen. En dat is ook wat. Als er nu mensen zijn die niet vreemd zijn aan de kennis der zaligheid, en die toch dat niet zouden durven uitspreken, ik ben door Gods genade, ik weet dat ik een kind van God ben. Ze worden door de vrees weerhouden. En ze zeggen, ik leef helaas zo vaak niet als een kind. En ik mis toch ook dat kinderleven. Wel, dan mogen we toch ook zeggen, de catechismus komt naar u toe vanmiddag en die zegt, denk er eens om. Bent u een kind van God? Dat moet u zijn. Ja, dat zeggen ze. Dat moet u zijn. De Heere eist dat. De Heere vraagt dat. En als we dat nou nog niet zijn, dan liggen wij dus in strijd met het bevel van de Allerhoogste God. Niet met de catechismus zonder meer, Maar dan weerstaan wij het woord Gods. Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Dat is voor ons een ernstige vraag. En wij moeten ons dat ook aantrekken. Zijn wij een kind van God? Maar goed, dan is dus de vraag, als dat nu zo is, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? U voelt even de vraag aan. Want de Heer Jezus is de Zoon van God. En als u concreet een kind van God bent, dan, ja, wat is dan het verschil? Dan bent u een zoon, ook een zoon van God, of een dochter van God. En wat, kunt u zeggen, wat is dan het verschil tussen de Heer Jezus en tussen mij? We zijn allebei te noemen een zoon van God. Adam werd zo genoemd. U leest dat in Lucas 3. Adam, de zoon van God. Wat is nu het verschil? Ik sluit nog even aan bij wat ik gezegd heb, dat het hier gaat over Gods enige geboren zoon. En het antwoord zegt nu hier zo mooi, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Alleen, verder niemand. Geen mens, wie hij ook zou zijn. Geen Paulus, geen David, niemand. Hij is dat alleen. En waarom? Hier staat, hij is de eeuwige, natuurlijke zoon van God. Kijk, Gods kinderen zijn dat niet van eeuwigheid natuurlijk. Zeker niet. Maar hij is de eeuwige, denk je dat is in de eeuwigheid. Hij was er al in de eeuwigheid voordat de tijd er kwam. Weet je wat eeuwig is? Ik las pas iets over de eeuwigheid. Weet je wat eeuwig is? Eeuwig, Andrew Gray zegt dat op deze wijze, al zou je nou honderdduizenden jaren geleefd hebben, dan zou je nog niet het kleinste deel van de eeuwigheid afgehaald hebben. Dat is wat? Dat is toch een uitspraak? Dan zou ik nog geen schrapsel van de eeuwigheid minder zijn. Met geen 100.000 jaar. En dan moet je even de conclusie trekken, dan moet je even denken, als die eeuwigheid nu voor mij de eeuwige zaligheid is, wel, wat is dat dan een wonder, een voorrecht. Maar als het dat nou niet is, als die eeuwigheid nou niet is, dat ik de Heere kan dienen en dat ik eeuwig buiten ben. En ik heb 100.000 jaren, als het ware menselijk gesproken, je kunt het zo nog niet eens zeggen, maar ik zou 100.000 jaren meegemaakt hebben, dan zou die eeuwigheid nog niets verminderd zijn. Dat is iets om over na te denken. De eeuwige zonen Gods. Dus hier gaat het dan niet om de zoon van God die in Bethlehem geboren is als Maria's eerstgeborene. Maar hier gaat het over de zoon van God die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. En hij is ook, zegt onze catechismus, hij is ook de natuurlijke zoon van God. Dat kunt u zich wel voorstellen. Want een zoon, een kind dat geboren wordt uit die ouders, uit die moeder, uit die vader, dat kind dat heeft die aard van die vader. Die vader is mens, dat kind is het ook, dat kan niet anders. Dus dan heb je die natuur van je vader. En zo wordt dat nu hier duidelijk gemaakt, gemeente. Hij is de natuurlijke zoon van God, dat wil zeggen, hij is van eeuwigheid geboren uit de vader. En dat wil nu zeggen dat hij de natuur van God heeft. Hij is de natuurlijke zonen Gods. Dat zijn wij natuurlijk niet. Moet u eens luisteren, ik wilde u dat even voorlezen in artikel 10 van onze geloofsbelijdenis. Daar gaat het over. Dan moet u even trachten met mij goed na te denken. Ik lees daar in artikel 10, moet u eens kijken, daar staat boven dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren zoon Gods is, van eeuwigheid geboren. Dus van eeuwigheid geboren. En dan staat er iets bij. Niet gemaakt, nog geschapen. Dat is het fundamentele verschil. Hij is geboren, niet gemaakt of geschapen. Want als ik iets maak, dan is dat niet uit mij geboren. Als God iets schept, kun je nooit zeggen dat die schepping, een mens of wie het ook is, dat die mens nu die natuur van God heeft. Dat is alleen iemand die geboren is. Dan kunt u dat ook begrijpen wat hier staat. Hij is van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen. Want als hij was geschapen, zou hij een schepsel zijn. Maar eens wezens met de Vader. Mede eeuwig het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. Wel, dat zijn wij natuurlijk niet. Hem in alles gelijk zijnde. De welke is Gods Zoon. Niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, niet alleen vanuit Bethlehem, toen hij geboren werd in de kribbe. Dat niet, staat hier. Nee, dus niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid. Gelijk ons deze getuigenissen leren. En dan volgen daar enkele teksten die ik toch ook nog wel even graag onder uw aandacht zou willen brengen. Teksten die dit onderstrepen. Ik hoop dat u nog even op deze dingen met mij zou willen doordenken. Want het is niet zo eenvoudig om te zeggen, is nu de Heer Jezus de Zoon van God? Kunt u dat aan de Jehovah-getuigen vertellen? Als ze morgen bij u aan de deur staan en ze vragen u, zeg eens, u gelooft in drie personen, bewijs dat eens uit Gods woord. En dan gaat het om de Godheid van Christus. We hebben gelezen Johannes 1. En als u het zou willen onthouden, u hebt het van mij wel meer gehoord, als u sprekende over de Godheid van de Heer Jezus wilt onthouden, dan moet u denken aan Johannes 1, aan Colossense 1, aan Hebreeën 1. Dat zou eigenlijk, kinderen, dat zou toch wel te onthouden zijn. Dus Johannes 1, Colossense 1 en Hebreeën 1. En wat staat er nu in Johannes 1? We hebben het gelezen. Daar staat zo mooi: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Terecht is erop geweest dat hier niet staat: in den beginne werd het woord. Maar was het woord. Dat is een verschil. Wat er was van eeuwigheid, dat is er geweest zonder begin. Niet het woord werd, maar het woord was God. In den beginne. En dat is dan niet de schepping, maar dat ziet op de eeuwigheid. In het verre begin, dat er eigenlijk nooit geweest is, was het woord. En dan zien we in Johannes 1, ook dit, moet u eens kijken, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Dus alles wat er is, de dieren, de mensen, de schepping, de wereld, de aarde, alles wat er is, dat is door hem gemaakt. Dat wil dus zeggen zijn volstrekte onafhankelijkheid van de schepping. Hij kan toch niet een schepsel zijn, want alle dingen zijn door hem gemaakt. Zo staat het hier heel duidelijk. De Heer Jezus was er al bij de schepping, omdat hij er van eeuwigheid al was. En zo zien we dan in vers 14 die geboorte in Bethlehem beschreven. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als het enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Kijk, als u dat bedenkt, dat de Heer Jezus er al was voor de geboorte in Bethlehem, dat betekent dat ook de Heer heeft vrijwillig gekozen om mens te worden. De Heer heeft vrijwillig gekozen, gemeente, om aan het kruis ten onder te gaan. Dat is wat. De Heer heeft vrijwillig de keuze gedaan voor u. In de eeuwigheid. Wij zijn geboren, wij waren er voor die tijd niet. Maar de Heer Jezus was er. En toen heeft hij gekozen: ik kom, o God, om uw wil te doen. Begrijpt u, dat is een heel duidelijk verschil. Nou noemde ik Johannes 1, dan moet u eens kijken, dat is een plaats, Colossense 1. En Colossense 1 wordt ook veel verschillend verklaard. Maar dan moet u eens kijken, Colossense 1 vers 15... de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. En om die woorden gaat het. De eerstgeborene aller creatuur. Er zijn dus mensen die zeggen, kijk eens, hij is de eerste van de creaturen van de schepping. Dus is hij ook een schepsel. Maar nu staat er in het Grieks het woord prototokos. En dat woord wil zeggen, en dat staat hier ook terecht goed vertaald, de eerstgeborene. Hebt u weer dat begrip geboorte? Dat wil zeggen, dat is toch het natuurlijke wezen van de Vader. De eerstgeborene. Niet de eerste van alle schepselen, maar de eerstgeborene. Hij is van eeuwigheid geboren en zodoende gaat hij aan heel de schepping vooraf. Want, dat staat er ook in 16, weer door hem zijn alle dingen geschapen. Door hem. Hij is God. Hij heeft alle dingen geschapen, begrijpt u? Hij was dus en is de Zoon van God. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Genoeg hierover om ons duidelijk te maken dat wij hier nu spreken over die eeuwige Zoon van God. In al zijn heerlijkheid en al zijn grootheid. En die vraag die wordt dan gesteld, als hij dat nu is, wij zijn toch ook kinderen van God. En hoe zit dat nu daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En dan vinden wij in onze catechismus een beeld, een heel bekend beeld dat u ook verstaat, adoptie. Geadopteerd. En dat moeten we hier eens goed overnemen. De Heer Jezus dus, de eigen Zoon van God vanuit de eeuwigheid, maar Gods kinderen, ook Gods liefste kinderen, de meest verzekerde kinderen Gods, die zijn geadopteerd. En wat is adoptie? Dat leert onze tijd ons wel heel duidelijk. Een kind dat geadopteerd wordt, dat komt meestal uit een totaal onbekend land. En we kennen de omstandigheden niet, maar je moet wel zeggen, zo'n kind dat voor adoptie in aanmerking komt, dat heeft geen toekomst. In arme landen waar het zo ellendig is, waar het zo moeilijk is, wordt zo'n kind voor adoptie aangegeven, dan heeft dat kind eigenlijk geen toekomst. Kinderen, er zijn duizenden kinderen die dagelijks sterven in de wereld. Die sterven dagelijks, kinderen zoals jullie. Hebben geen brood, hebben geen bed, geen dekens om te slapen. Kijk, en die kinderen die daar nu zonder toekomst zijn, die kunnen dan worden geadopteerd. Dus die hebben in zichzelf geen toekomst. Maar dat gaat niet zo makkelijk, dat weet u misschien wel. Adoptie, nee, dan moeten daar heel wat papieren gaan. Dan moet dat goed nageplozen worden. Bent u als vader, kunt u dat wel aan? Kunt u dat wel aan om zo'n onbekend kind waar u niets van weet, om dat in die totale andere omstandigheden als waarin het geboren is op te voeden? Kunnen wij dat wel? Wel, dat beeld moet u hier eens even vasthouden. En als dan het kind geadopteerd wordt, dan betekent dat, dan wordt dat wettelijk bekrachtigd. Dan ligt dat ook helemaal vast. Dan ben je als vader ook altijd aansprakelijk. Dan kun je daar nooit meer aan onttrekken. Dan kun je natuurlijk niet zeggen, ja, dat kind heb ik wel geadopteerd, maar goed, het wordt me nou te moeilijk en nou zie ik er vanaf. Dat gaat niet meer. Je zit aan dat kind met een bepaalde zin, je zit daar aan verbonden, aan dat kind. Dat is onlosmakelijk. Wel, als ik dat nou overbreng op Gods kinderen, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Dan staat hier, wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. De Heer Jezus ging de hemel uit en hij, de eigen Zoon van God, hij leefde in het licht, in de heerlijkheid van de hemel. Hij was daar God uit God en licht uit licht, zonder enig gebrek, zonder enig gemis, maar God de Vader, hij was zijn schepping kwijt. De schepping diep gezonken, ver bij God vandaan afgedreven. Een verloren schepping. Hoe komt die schepping ooit weer terug? Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Die vraag, oh, die heerlijke vraag van Jeremia. Dat de Heer het eigenlijk zelf nauwelijks, menselijk gesproken, de Heer wordt voorgesteld, hij weet het nauwelijks, hoe kan de Heer nou van jou ooit een kind van God maken? Dat is in de hemel eigenlijk al een onmogelijkheid. Een ontzaglijk wonder. Hoe kan de Heere nu van zo'n Godhater, van zo'n mislukkeling, van zo'n vijand, van zo'n goddeloze, de Heere zegt, hoe kan ik je nou onder de kinderen zetten? Jeremia 3, vers 19. En de Heere Och, hij stelt die vraag. En dan denk ik, gemeente, och, als de Heere dat nou al bijna niet wist, ja, dat is menselijk gesproken. Maar als de Heere dat nou al bijna niet wist, dan weet ik het helemaal niet. Dan zou ik echt nooit weten hoe ik, dat is ook de strijd voor jezelf ook, hè. Dat is ook de zware strijd. Dan weet ik niet hoe ik ooit een kind van God kan zijn. En ik weet ook niet hoe u het kunt zijn. Als de Heere zegt, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Dan, ach, als die verlegenheid in de hemel al is, als die afstand nog zo groot is, ach, dan weet ik het ook niet. Dan weet u het ook niet. En daarom, gemeente, daarom loopt Gods volk vaak zo strijdend over de aarde. Daarom hebben ze dat niet op zak. Daarom is het niet zo dat ze dat maar even makkelijk uitspreken. Dat is elke dag een wonder. Een wonder dat ze zeggen, hoe kan dat nou, o God? Dat is onmogelijk dat ik een kind van u ben. Want ik bevind mezelf niet zo. Nee, dat is vanwege die adoptie. Die adoptie betekent, denk eens waar je vandaan komt. En die aard bij dat kind dat geadopteerd wordt, die aard zit daar natuurlijk wel in. En die kun je nooit veranderen, ook niet met je opvoeding. Dat geadopteerde kind, dat heeft nou eenmaal die aard. En daar zul je voor moeten wijken. En zo is nu ook met Gods kinderen. Die hebben een aard in zich. Die komen uit een land zonder God. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? De Heere Jezus zei van die mensen, weet je waar jullie vandaan komen? Weet je wat jullie aard is? Je bent uit de vader de duivel. Ja, dat is vreselijk. Als je een kind zou adopteren en je zou weten dat die uit een geslacht komt waarvan je zegt dat is, daar is geen goed garen mee te spinnen, dan zou je dat natuurlijk nooit doen. En nu zegt de Heer Jezus tegen de Joden, jullie zeggen wel Abraham, maar je bent uit de vader de duivel. En die duivelskinderen, die wil de Heer nu adopteren. Die worden geadopteerd. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, vergeet, verlaat wat eens u kon bekoren, uw vadershuis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Maar wat is die adoptie dan ook heerlijk, gemeente, dat we mogen zeggen, nou kan de Heer zulke mensen uit het slijk optrekken en naast prinsen plaatsen en wereldgroten. Nu maakt de Heer ze tot kinderen Gods. En Johannes zegt, en we zijn het ook. Dat is toch het grote wonder. Maar dat moet wel wettelijk vastgelegd zijn. Er moet voor uw adoptie, u die de Heer vreest, daar moet wel een akte voor zijn. Dat is niet even dat je, nou ja, je bent maar even te goede uren binnengelopen, als het ware bij God, en dan is het wel goed met je. Nee, dat moet vastliggen. Want de duivel gaat dat bestrijden. De duivel zal gaan zeggen, je hoort niet bij God. He, dus het is zo, uw adoptiepapieren moeten er wel zijn. En nou zeg ik niet dat je die zelf nou maar zo makkelijk lezen kunt. Maar er komt er niet één boven straks binnen die niet wettig geadopteerd is. Dus die adoptie, als dat van ons geldt, dan moet u maar veel bidden. Of de Heer u dat nou maar wil laten zien. Of de Heer u daar maar van wil overtuigen. Dat u zegt, ja, niet alleen omdat ik in de kerk zit en niet alleen omdat ik, nou ja, omdat ik het woord hoor, omdat ik op de kansel sta, maar omdat ik geadopteerd ben. En als ik het over die adoptie heb, dan voelt u, dan heb ik het over de akte op het gemeentehuis. Maar nu zegt Gods woord ook, daar is ook nog een andere mogelijkheid, daar wordt ook een beleving. Daar hoort ook een beleving bij. En wat is de beleving van die adoptie? Dat is de wedergeboorte. Dat is geboren uit de Vader, uit God. Want wat nu de Heer Jezus in de eeuwigheid had, dat is nu die geboorte van Gods volk in hun bewustzijn. Geboren niet uit het vlees, maar uit de geest. Wat is dat een heerlijk, kostbaar antwoord. Wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En dat is een heerlijke zaak. Door hem, om zijnentwil. Hij ging uit naar de wereld om die verloren mensen te zoeken. Hij moest dat doen door zijn bloed te geven, door te lijden en te sterven. Wie heeft dat gedaan? En hij heeft ze tot kinderen Gods gezet. En al zijn ze nu geadopteerd, geliefde, ze zijn voluit kinderen Gods. Daar mankeert niks aan. Dat is niet van, je blijft altijd aan je afkomst herinnerd blijven. En het wordt eigenlijk nooit wat met je. Je bent nooit echt een kind. Jazeker, die geadopteerde kinderen zijn echte kinderen Gods. Gods enige geboren zoon ten eerste. Ten tweede, waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Ja, want u hebt in de afgelopen zondagen, hebt u natuurlijk ook gehoord de naam Jezus en de naam Christus, zondag 11, zondag 12. En nu gaat het dus om die bijvoegingen, Gods enige geboren zoon, onze Heere. Kyrios betekent dat woord, dat wil zeggen Heere, dat hangt samen met heerschappij. Dus hij heeft heerschappij over zijn kerk. Ze noemen hem onze Heere. En hoe kan dat nu? Wel, ten eerste omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En van alle heerschappij des duivels. Zijn twee machten die de heerschappij Gods tegenstaan. Twee machten, welke zijn dat? De zonde, ze moeten van die zonde losgekocht worden. Al onze zonden, dat is de eerste bedreiging van een mens. Dat weet je toch wel? Al onze zonden. Je hebt er toch wel iets van leren kennen in je leven, dat je zondaar bent. En al onze zonden en alles wat er in je leven geweest is, dat moet je maar naspreken. Al onze zonden die zo machtig zijn, die vrouw hè, die in Zwijndrecht, die zei, dominee, nou ligt mijn bed tot de hemel toe opgestapeld met mijn zonden. En toen ging ze sterven. U voelt wel, dat was voor die vrouw een moeilijke zaak. Al onze zonden. Dat is de eerste bedreiging. En de tweede bedreiging van Gods kerk is de duivel, de heerschappij des duivels. U hoort meer preken over de zonde dan over de duivel. Dat is al heel lang, lang geleden. In het jaar 1000, dus dat is aan het einde van de middeleeuwen, was het zo dat schisma plaatsvond van de Oosterse en de Westerse kerk. En als kenmerk is het nu zo dat in die Westerse kerk, dus hier in Europa, daar wordt vooral de verlossing gezien als een verlossing van de zonde, terwijl in het oosten, dus dat is Rusland, Griekenland, orthodoxe kerken, daar zien zij het werk van Christus meer als een verlossing van de duivel. En het zou best eens kunnen zijn dat er toch ook in ons leven veel te weinig, in onze kringen zelfs veel te weinig over de duivel wordt nagedacht. De zonde, dat bent u gewend, dat komt elke zondag aan de orde. De zonde. En dat hoort u en dat voelt u wellicht zelf ook, maar de duivel. Hier staat de heerschappij des duivels, gemeente. Die in ons land, die in de wereld zo ontzettend machtig is. Moet je eens denken aan die hackers van WikiLeaks enzovoorts. We zitten in de digitale tijd. De heerschappij des duivels. De duivel zal zo'n macht krijgen dat daar geen, je zou zeggen, daar is niks tegen opgewassen. En het is niet alleen op internet, maar dat is in Iran zo en dat is in Israël zo. En dat is in Noord-Korea zo, dat is in Nederland zo. De heerschappij des duivels. We zijn zondaren, maar die mensenmoorden van de beginnen, die gaat rond als een briesende leeuw. En ik heb het in mijn tijd toen ik hier preekte toch wel eens vaker gezegd, gemeente, als er een leeuw, als ik hier een leeuw zie lopen buiten de kerk om, kinderen, ga jij dan zomaar naar buiten straks? Dan zou jij wel denken, nou dat durf ik niet. Ik durf niet naar buiten te gaan. Want er lopen allerlei roofdieren. En als er iemand liep in Damwoude die jou wilde vermoorden, dan ging je ook zomaar de straat niet op. Maar dat is wel zo. De duivel wil dat wel. En die loopt niet alleen om de kerk, maar die loopt ook nog in de kerk. Die is ook hier nog. Ook hier met zijn moorddadig wapen. Zo wil hij Gods kerk onder de heerschappij houden. En dan denk je, ja, verslaafden, die zitten helemaal in die macht van de duivel. Vreselijk is dat. Maar je kunt tegenwoordig aan al die dingen verslaafd zijn. Je kunt verslaafd zijn aan je televisie, aan je internet. Je kunt verslaafd zijn aan games. Je kunt, ja, waar kun je niet? Alles lijkt wel te verslaven. De Satan wordt gewoon als een slavendrijver gezien. Hij heeft ons als slaven in zijn dienst. Die twee dingen die zijn vreselijk. Dat is een buitengewone bedreiging. De zonde, al onze zonden en alle heerschappij des duivels. In de wereld en in de kerk, overal. Wat sta je bloot aan buitengewone gevaren. Jongelui, zien jullie dat ook? Zie je dat nou ook als je allerlei dingen doet waarvan je misschien zegt, och, dat is toch zo erg niet, dat moet toch kunnen. Ja, dat moest ook wel kunnen. Zeker, dat moest wel kunnen, jongen. Maar kan dat nou werkelijk? Kun jij dat? Jij bent dat kwijtgeraakt. En het is nu zo, jij kunt daar niet meer tegenop. Kun jij tegen de duivel op? Kun jij tegen de zonde op? Kolbrugge zegt, hè, je kunt niet één zonde als een spinrag wegdoen. Nou, dat kun je toch wel. Hij zegt, dat kun je niet. Die kleine zonde, die kleine vossen. Die dringen binnen en pas maar op, ze staan boven je, ze hebben je in je macht. Je kunt er niets tegen doen. Als ik deze wereld zo zie, al onze zonden. En dan denk je wel eens op een avond, op een zondagavond zijn we in de kerk geweest. En dan denk je eens aan die grote steden in heel de wereld. Wat wordt daar gezondig, wat een zonde. Wat is die wereld één samenballing van kwaad. Ik las in Teheran, de hoofdstad van Iran, 90.000 prostituees. Moet u eens denken, moet u heel die wereld eens bij elkaar tellen en denken, wat is die heerschappij des duivels? Al onze zonden, wat zijn ze toch geweldig. Maar ook in mijn hoofd, al mijn zonden in mijn denken, de heerschappij van de duivel die me op sleeptouw neemt. Hoe kan ik verlost worden? Hier staat nu, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, gekocht heeft. Goud of zilver, kinderen, ja, als dat nou zo was, hè. Dat wij door de Heer Jezus, dat wij bijvoorbeeld konden worden gekocht met goud of zilver. Als dat nou zo was, dan zouden rijke mensen in de hemel komen en arme mensen niet. Want die hadden niets om zich los te kopen. Hadden geen losprijs. Dus dan kwam jij er nooit en ik ook niet. Maar nu is het de prijs van dat bloed. Hier staat maar met zijn dierbaar bloed. Wat betekent dat? Dat bloed van de Heer Jezus. Dat is natuurlijk heel kostbaar. Bloed. Dat zit in ons lichaam. In de Bijbel, in het Oude Testament, bloed. Moet u eens lezen bij de offers. De Heer zei, met dat bloed moet je oppassen. Daar zit de ziel in. De ziel van het dier is in zijn bloed. Wij aten thuis, en doet nog niet, maar thuis bij mijn ouders, wij aten geen bloedworst, omdat ze daarbij leefden. Ze zeiden, daar zit de ziel, dat is verboden in de Bijbel. Dat bloedworst, dat mag je niet eten. En de Heere houdt ook in zijn woord dat bloed van een mens hoog. Als je iemands bloed vergiet, dan wordt jouw bloed ook vergoten. De Heere waakt over dat bloed. Het bloed van Abel, dat roept, zegt de Heere. Dat zei hij tegen Kain. Hij had dat bloed van Abel vergoten. Ach, en dat bloed van Abel, dat riep. Weet je wat het riep? Wraak! En dat bloed van Kain, noemt u maar op, oh, dat is de bloedwraak. Maar dat bloed van Christus, dat roept niet om wraak. O, wat staat het dan hier heerlijk. Niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Daar heb je weer iets. Onthoud dat. Daar heb je weer iets van dat wettige. Dat ligt vast. Een koop. Je moet een kwitantie hebben. Heb je wat gekocht? Ja. Je moet het wel kunnen aantonen, gemeente, dat je iets gekocht hebt. Zo is het ook in uw leven. Die koop die hier wordt voorgesteld, de koop van de Heer Jezus door dat bloed. Kijk, dat moet wel, die kwitantie moet ons wel, die moet er zijn. En de Heer wil dat ook wel eens laten zien. Maar hier heb je nou de kwitantie. Dat zij verlost zijn van al die heerschappij, van al die zonden met zijn dierbaar bloed. En waarom kon dat? Waarom kon dat? Omdat dat bloed van Christus, Petrus zegt, dat is nou van een onbevlekt lam. Dat kon je ook niet zeggen van al die lammeren die geslacht werden. Dat waren ook schepselen. Dat bloed had geen waarde in die zin dat het tot verlossing kon gelden. Maar hier staat nu, dit is nu dat onbevlekte lam. Dat dierbare, kostbare bloed. Och, als wij ons bloed zouden moeten geven, zouden wij beseffen, ja, dat is dan alles. Dan ben ik ook alles kwijt, dan ben ik mijn leven kwijt. De Heer Jezus gaf zijn bloed, hij was zijn leven, zichzelf kwijt. Als het ware in de dood gestort. Daarom is dat bloed zo ontzaggelijk kostbaar. Kostbaar, weet je waarom? Omdat, en dan moet u eens denken aan de tempel in Jeruzalem. Daar stroomde het bloed. Elke dag. En ik heb wel eens gelezen dat daar in de tempel 1 miljoen liter bloed per dag kon stromen. Dat kon zomaar gebeuren. Van al die offers die er gebracht werden. Dat is toch wat. 1 miljoen liter zomaar dagelijks. En als ik hier nu, als ik nou een druppel bloed had van dat bloed van Christus, dan was dat genoeg voor de hele gemeente. Ja, dan was dat genoeg voor de hele wereld, zeggen de geloofsbeleiders, zegt de Dordtse leerregels. Daarom is dat bloed kostbaar, zuiver. En dat bloed, dat is dan toch ook wel buitengewoon krachtig. Daar is kracht in het bloed, zingt een vers. Hè? En dat zie je dan hier wel heel duidelijk staan. Dat bloed, dat is, maar dat is dan ook dierbaar, wordt het genoemd. Wat betekent dat, dierbaar? Kijk, kostbaar. Ik kan zeggen, ja kijk, dat is nou een sieraad, dat is van mijn vader geweest. En daarom is mij dat wel. Dat is kostbaar. Op zichzelf, dat is een hoop waard, een hoop geld waard. En nou, kostbaarheid, dat zit in die waarde van het geld. Maar ik zeg natuurlijk als kind van mijn vader, ja, maar dat is mij ook wel dierbaar. Ik heb een klok thuis. En die klok die sloeg bij ons thuis al, toen ik 10 was. En nou slaat hij bij mij in huis. En dan denk je wel, je hoort die klok. En zo'n slag, die herinnert je wel aan iets. En dan is mij die klok natuurlijk ook dierbaar, dat begrijpt u wel. En al zou die nou niet veel waard zijn, maar dan is die dierbaar. Moet u dat eens even bij uzelf toepassen. Gemeente, het bloed van Christus is kostbaar. In alle omstandigheden. Of u dat nou vindt of niet, maar dat is wel zo. Of ik daar nu iets van voel, dat is nog maar wat anders. Maar is het mij nou ook dierbaar? Daar gaat het om. Ben ik daar nu ook aan verknocht? Heb ik daar nu ook liefde toe? Kan ik nou zeggen, het dierbare bloed van Christus, dat is nu de grond van mijn verlossing. Wel, is het ook niet een heerlijk antwoord, zoals het hier staat, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Wij moeten wel bedenken, als dat hier zo staat, gekocht, ik heb bijvoorbeeld iets gekocht, dan is het ook mijn eigendom. De Heer heeft zijn kerk gekocht. En wat betekent dat nu? Dat betekent dat de Heer zuinig is op zijn volk. Dat de Heer heel goed op zijn kinderen past. Hij bewaart ze als het zwart van het oogappel. Zo dierbaar is dat volk van God in zijn ogen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. De Heer Jezus zal er ook, hij zegt het ook, daar zal er niet één uit mijn hand gerukt worden. Gerukt, de duivel kan nog zo rukken. En zijn best doen om een mens bij de genade Gods weg te trekken. Maar dat kan die, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar nu is het ook zo, gemeente, dat is toch ook wel even goed om dat te overdenken. Als Gods kinderen nu gekocht zijn, dan zijn ze ook het eigendom. En wat is nu een eigendom? Nou, dat zei Paulus. Paulus noemde zichzelf wel het eigendom, maar hij noemde zich een slaaf. Een slaaf van Jezus Christus. En nu heb ik eens even gekeken, wat is nou eigenlijk een slaaf? Wat moet een slaaf nou zijn, als u nu een kind van God bent? Wat moet dan uw leven zijn? Nou, dan moet u eens even hier lezen. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam, uw heren naar het vlees. Dus je moet altijd, u die de Heere vreest, u moet altijd gehoorzaam zijn aan God. Met vrezen en beven in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Paulus zegt tegen die knechten, die slaven van toen, jullie moeten, al heb je nou nog zo'n Norse meester, je moet wel gehoorzaam zijn. Ach, en die slaven, ome Tom, dat heb je wel gelezen, dat boek, dat mooie boek, aangrijpende boek. Ach, wat was die Tom, wat was die toch verbonden aan de wil van God, die Norse, brute, vreselijke meesters. Hij deed toch wat ze zeiden, dat kon die. En als ik het nu heb over slaven vanmiddag vanuit zondag 13, dan gaat het over een meester waarvan we moeten zeggen, dat is nu een en al goedheid. Die Polycarpus van Smyrna, die zei dat toch, toen hij daar voor zijn rechter stond, toen moest hij zijn meester Jezus Christus verloochenen. En weet je wat hij zei? Hij zegt, die heeft me nooit kwaad gedaan. Dus daar kan ik niet aan beginnen. Ik kan hem niet verloochenen. Die heeft mij nog nooit kwaad gedaan. Zo'n meester. En uit die slavenverhalen weet je dat ook wel. Als er zo'n goede meester was, dan was dat iets buitengewoons. De Heere is de beste meester, de beste Heere voor zijn volk. En dan zegt de Heere, jullie moeten gehoorzaam zijn aan God. En niet, staat er, niet naar ogendienst als mensenbehagers. Ach, wat is er dan toch veel ogendienst bij ons. Wat zijn we er vaak op uit om mensen te behagen? Nee, dat moeten we niet zijn. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de willen Gods van harte. Nou, dat is het nu. Dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. En dan moet u het zelf maar zeggen. En als ik nou zeg, gemeente, daar brengen we niks van terecht. En dan is het een puinhoop soms in de kerk. Dan zeg je, wat zijn we toch ogenbehagers. Wat zijn we toch met de mensen bezig. Wat zijn we toch met elkaar bezig. Hier staat, niet naar ogendienst, maar als dienstknechten van Christus, doende de wille Gods van harte. Dat moet nou Gods volk zijn. Zoek ze nou maar op. Hier in de gemeente. En ik hoop dat er vele mogen zijn. Zoek ze maar op. En overal in Nederland, zoek ze maar op, die mensen die als dienstknechten van Christus de wil Gods doen van harte. Die het niet over mensen hebben, maar die het over God alleen hebben. Dat is Gods volk. Dat zijn die mensen die hem hebben mogen leren kennen. Nu weet ik, dat kunnen wij maar nooit in die zin zoals dat zou moeten. En zoals dat zou behoren te zijn. Ach, wij zijn... Ook die slaven zijn zondige slaven. En Paulus was dat ook wel. Paulus wist het ook, vlees en geest strijden tegen elkaar. Maar dan moet je toch aan iemand kunnen zien dat hij een worstelaar is. Dat hij worstelt om niet de wil van het vlees te volbrengen, maar de wille Gods van harte. Wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij hetzelfde van de Heere zal ontvangen. Het zij als dienstknecht, het zij als vrije. Wel, zo mochten we deze middag spreken over de rijkdom van Christus in betrekking tot zijn volk. En God geve ons, gemeente, dat we hem zo ook mogen noemen. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Amen.